Welkom bij de Microcast, de podcast waarin we het hebben over microscopische wezens met een macroscopische impact. We zijn hier vandaag met drie aanwezig. We zitten hier met Joren.
Hallo.
Arne.
Hallo.
En mezelf, Marion. Vandaag heeft Joren een aflevering voor ons voorbereid over vleesetende bacteriën.
Ja, dat klopt. Ja, ik dacht in het seizoen van Halloween dat dat wel past.
Zoiets. Spooky season.
Spooky aflevering. Ik vind het zelf een heel, ja, een beetje scary onderwerp als je zo'n vleesetende bacteriën hoort. En bij het opzoeken heb ik gemerkt dat het ook effectief heel scary kan zijn.
Oh, damn.
Dus het is misschien niet zo'n plezante of grappige aflevering, want soms kan het echt wel erg worden. Oké, dus without further ado, heb ik drie stellingen voorbereid waarvan er één fout is. En het is aan jullie om te achterhalen welke stelling fout is. En dan gaan we daar straks verder op in. De eerste stelling. De ziekte die ontstaat door vleesetende bacteriën kan iedereen overkomen en is in sommige gevallen dodelijk.
Oké.
Ik hoop van niet.
Ja, ik vind die al even zo slik.
De tweede stelling. Gezonde personen kunnen drager zijn van de vleesetende bacterie in hun neus en keel en op hun huid. Jongens hebben meer kans dan meisjes om drager te zijn.
Ik hoop dat die niet waar is, want die vind ik echt nog enger dan de eerste.
Zo, ja.
En dan de derde stelling. De vleesetende bacterie bezit een eiwit dat als superlijm zou gebruikt kunnen worden. Als je er twee verschillende oppervlakken mee zou instrijken, zou de lijm zo sterk zijn dat je er zelfs een baby-olifant mee kan opheffen.
Wat?
Lijkt dat we terug naar de olifanten aan het
gaan. Ja, ik dacht,
hoeveel stevige olifanten is dan een baby-olifant?
Een vierde, denk ik.
Een baby-olifant is 100 kilogram ongeveer.
Oef. Oh, dat is wel moeilijk. De derde is wel de minst creepy. Dus ik hoop dat die waar
is. Ja, de derde is zo anders, plot. Oké, één voor één misschien. De eerste was dat iedereen kan overkomen.
Ja.
Is er nog een stuk? Of?
Dat het in sommige gevallen ook dodelijk kan zijn.
Dat geloof ik eigenlijk wel.
Ja, ik
zeker dat
het
dodelijk
ook
kan zijn.
Maar zou dat echt iedereen kunnen overkomen, denk je? Oh ja, misschien wel, hè. Wat zit die bacterie voor? Ja, misschien enkel als je immuunsysteem slecht is.
Ja, als er een leugen is, is het eerste stuk, denk ik. Maar dan de tweede stelling is dat iedereen drager is of zo. Of dat je drager kunt zijn.
In je neus en keel.
Ja.
En op je huid.
Op je huid.
En dat jongens meer kans hebben dan meisjes om drager te zijn.
Hmm. Het zou ook zo nog kunnen dat ze omgekeerd is. Dat meisjes meer drager zijn dan jongens of zo. Dat daar zo'n foutje
ja, zoiets heel klein
zit, ja.
Hmm.
Maar ik toch, kan dat een drager zijn van zo'n bacterie zonder
dat? Ja, dat geloof ik wel. Ik heb dat gelijk al iets gehoord of zo, dat dat zo iets van streptokokken kunnen zijn of zo.
Ah,
dus
iets
dat wel in je keel zit, denk ik. En dan de derde. Die is zo te random om dus gelijk om geloven te zijn.
De superlijm.
Ja. Ja.
Ik vind dat ook de leukste, dus ik ga gewoon voor mijn eigen plezier zeggen dat die al waar is.
En we hebben iets gelijkaardig gehoord. Hè. Wat was dat met die stevige olifant? Dat was ook een
ja, dat was ook een bacterie die ook superlijm kon.
Dat is weer een aflevering
in
van Naomi, denk ik. Ja,
ja, microhelden.
Dus we weten wel al dat zoiets mogelijk is op zich.
Ja.
Oké.
Oké, ik ben klaar om te stemmen.
Oké, go for it.
Ik denk dat het tweede leugen is.
Ik ga me daarbij aansluiten. Ik denk ook dat het tweede leugen is.
Oké.
De foute stelling is stelling 3.
Ah, man.
Jammer. Misschien kan het net geen baby-olifant dragen, maar wel een baby-gorilla of zo.
Of het zijn andere bacteriën. Een baby-gorilla.
Ja, ik zal wel straks uitleggen hoe dat komt. Ja. Het is wel zo dat er een superlijm van gemaakt kan worden. Dus dat klopt wel.
Okay.
Maar dus ja, de eerste stelling dat de ziekte ontstaat door vleesetende bacteriën en dat iedereen het kan overkomen en dikwijls ook dodelijk kan zijn, is dus waar. Ja, het is niet dat we allemaal drager zijn, maar die bacterie dat eigenlijk voornamelijk verantwoordelijk is voor die vleesetende ziekte, die komt dikwijls op de huid voor en ook in de neus en in de keelholte. Als we spreken over de vleesetende bacterie, dan hebben we het eigenlijk over Streptococcus pyogenes. En Streptococcus betekent eigenlijk, komt van het Griekse strepto, ketting, en coccus, zaadje of graan. Dus dat zijn allemaal kleine bolletjes die aan elkaar als een ketting hangen, die bacterie. Ja. En pio is Grieks voor pus en genes voor vorming, dus pusvorming. Niet zo leuk. Niet zo'n leuke bacterie. Die bacterie die kan eigenlijk verschillende soorten ziektes veroorzaken. Waaronder ook de vleesetende ziekte, of met een moeilijk woord, necrotiserende fasciitis. Okay. Maar daarnaast kan die ook een keelontsteking veroorzaken, of roodvonk, of reumatische koorts, kan allemaal.
Ah, dus het is niet altijd vleesetend?
Nee, niet altijd. Het hangt ook af van de soort stam van de bacterie. En ook ja, waar dat hij uiteindelijk terecht komt en de omstandigheden van de omgeving en zo.
Okay.
Dus ik zal misschien een beetje meer over de ziekte, die vleesetende ziekte, vertellen.
Ja.
Die bacterie is dus aanwezig op onze huid en in onze neus- en keelholte. En die verspreidt daardoor ook door te praten, door te hoesten, door huidcontact ook met objecten of met andere personen. Ik ga misschien al direct over de tweede stelling even hebben, dat jongens iets meer vatbaar zijn dan meisjes. Stel je bijvoorbeeld voor dat op de speelplaats dat er jongens aan het spelen zijn en dat er meisjes aan het spelen zijn met elkaar. Dan zie je al een groot verschil. De jongens die gaan iets meer elkaar aanraken. Die spelen iets agressiever dan meisjes soms. En het is zo dat als die bacterie via een wonde binnengeraakt, dan pas wordt die gevaarlijk.
Ah, ja, okay.
Dus het is puur het gedrag eigenlijk. Allee, omdat jongens zich vaak
iets meer risico's nemen in het spel. Ja. Ja, laten we het zo zeggen.
Ja, dat klopt.
Okay. Wow. Het is dus bij een verwonding dat.
Het is inderdaad bij verwonding. Dat kan door een trauma gebeuren. Zelf door aan een muggenbeet te krabben. Kan ook een wonde ontstaan. Of bij het scheren. Dat kan eigenlijk al voldoende zijn voor die bacterie om binnen te geraken. En eens die bacterie in ons lichaam zit, onder onze huid, gaat die daar eigenlijk het bindweefsel beginnen kapot maken, beginnen van voeden eigenlijk, om zich dan uiteindelijk zo verder te verspreiden over ons lichaam. En dat maakt het ook heel gevaarlijk natuurlijk, omdat onze organen daardoor kunnen aangetast worden.
Ja.
Dat is ook zo waarom dat het zo dodelijk is. Het probleem is om die ziekte te herkennen eigenlijk. Die ziekte die kan in uren eigenlijk fataal worden. Dus een hele vroege detectie van die bacterie is superbelangrijk. Het probleem is dat de pijn dat je daarvan krijgt, dat niet direct altijd te linken is aan een vleesetende bacterie.
Oh ja.
Dus het is eerder bijvoorbeeld een spierpijn die naar boven komt of zo. En waardoor dat de dokters een verkeerde diagnose dikwijls stellen. En dat die bacterie dus ook meer tijd heeft om zich te gaan verspreiden. Dus als het duidelijk wordt dat het om die Streptococcus pyogenes gaat, dan moet de patiënt onmiddellijk antibiotica nemen. Moet die onmiddellijk naar het ziekenhuis ook, omdat het echt heel snel kan gaan. Dikwijls als het zo erg is dat die bacterie echt verspreid zit, dus je kunt dat dan zien, na een tijdje begint je huid roder en roder te worden, soms zelfs zwart als je weefsel begint af te breken. Dan moet er chirurgisch ook ingegrepen worden. Ja. Dus dan moeten die cellagen die aangetast zijn, moeten weggesneden worden.
Wow.
Dus antibiotica werkt dan niet meer of zo, of niet snel genoeg of zo?
Ja, ik denk als je huid al is afgestorven, dat het al te laat is. Als je echt al necrotische...
Ja, dat is waar.
Dat herstelt zich niet meer, hè, als afgestorven.
Op dat moment is antibiotica onvoldoende. Mm-hmm. Dus antibiotica zal nog wel steeds genomen moeten worden. Maar dan moet er echt chirurgisch weggesneden worden. Wat doen ze? Ze maken eigenlijk een snee in je huid. En dan halen ze dat open, snijden ze het geïnfecteerde weefsel weg. Dan doen ze dat terug toe en proberen ze dat aan elkaar te hangen. Dikwijls, als je zoiets hebt meegemaakt, dan kom je ook bij de afdeling brandwonden terecht.
Ah, ja.
Omdat die behandeling is heel gelijkaardig met iemand die een zware brandwonde heeft gehad.
Ja.
Waarschijnlijk kan het ook zijn dat je daarbij nog een huidtransplantatie gaat bijkrijgen voor de beschadigde huid ook te doen herstellen.
Okay. Jezus. En hoe kan dat zo snel kan gaan?
Ja, dat wil ik ook
is dat echt doen. Vanaf zo... Stel dat er zo maar een klein wondje is of zo, verspreidt die bacterium dan zo snel dat dat zo...
Kan die via het bloed verspreiden? Of is dat stuk voor stuk dat die...
Ja, die kan ook via het bloed verspreiden. Die bacterie heeft eigenlijk ontzettend veel van die virulentiemechanismen waarmee dat die de gastheer kan ziek maken, waarmee dat die het immuunsysteem kan omzeilen, waarmee dat die zich kan vasthechten aan cellen. Mm-hmm. Daar ga ik straks allemaal nog meer over vertellen. Maar die bacterie heeft een arsenaal aan wapens om eigenlijk direct te kunnen reageren in die omgeving en om direct zich te gaan vermenigvuldigen ten koste van dan onze...
Heel snel vermenigvuldigen. Dan.
Ja.
Is een van de redenen dat het soms moeilijk is om dat vast te stellen, ook omdat juist zoveel mensen die dan hebben al... Veel mensen dragen hem, maar hebben er geen last van. Dus het is niet omdat je hem ergens vindt of zo, dat de link direct duidelijk is met...
Ja, vanaf dat de symptomen overeenkomen met die vleesetende ziekte, en dan gaan ze direct op zoek gaan naar die bacterie.
Ah, ja, okay.
Maar als je bijvoorbeeld met de dokter pijn hebt aan je kuiten of zoiets, als je daar mee naar de dokter zou gaan, dan gaat hij niet direct beginnen zoeken achter die bacterie. Want de kans is groter dat het echt wel om een spierletsel gaat dan om een vleesetende bacterie.
Ja, dat is ook wel logisch.
Enkele cijfers misschien. Op de huid is het moeilijk te bepalen hoeveel mensen drager zijn van de ziekte. Maar bij kinderen is het zo dat 15-20% van de gezonde kinderen dus met die bacterie leeft in de keel.
Dat is keiveel.
Het kan ook vaginaal of rectaal of op slijmvliezen voorkomen. Ja, dikwijls is het gewoon een kwestie van pech eigenlijk dat die bacterie kan binnengeraken. Maar het is wel zo dat er bepaalde risicogroepen en risicofactors zijn.
Ja.
Dus kinderen zijn iets vatbaarder, oudere mensen ook. Mensen met overgewicht of een verstoord immuunsysteem, druggebruik. Ik had die net al van de jongens op de speelplaats, omdat ze iets vatbaarder zijn door meer fysieke interactie en ook waarschijnlijk een iets lagere hygiëne dan meisjes.
Dat is vooral algemeen.
Het zijn stereotypen, maar waarschijnlijk klopt het in het algemeen.
Ja, dat is toch wat de wetenschappers zeggen.
In statistieken zal het wel kloppen, denk ik.
Ja. Ja, dan zijn er ook nog risicofactors, dus... Bijvoorbeeld een slechte woonomgeving. Hygiëne is eigenlijk heel belangrijk om die bacterie te voorkomen.
Ja.
Ja, dakloosheid, overbevolking, slechte ventilatie. Ik zei het al, insectenbeten van muggen of zo. Dus ik wil jullie niet bang maken, maar jullie eigenlijk wel bang maken.
En helpt het om je wondjes mooi te ontsmetten of is dat niet genoeg?
Ja, dat helpt wel. Okay. Ja. Ik raad ook aan om niet te krabben aan muggenbeten.
Dat is moeilijk.
Ja.
Okay. Dat is sowieso een goed idee, om daar niet aan te krabben.
Feit.
Dan gaan die direct weg. Maar ja, dus daar komt die hygiëne dan ook wel.
Ja.
Daar is die ook belangrijk om, als je een wond hebt, om die dan mooi proper te maken.
Ja.
Enzovoort.
Ook goede ventilatie, dat is iets dat we blijven terugzien bij van die respiratoire... Dus is het ook op de huid, maar ook in de neus en de keel. Ik denk nu wel, in de neus en in de keel gaat het dan eerder gaan dat die ziekte voor bijvoorbeeld een keelontsteking of zo zal zorgen, dan als het op de huid zit. Wil ik jullie aanraden, dus om te voorkomen dat jullie ook die ziekte krijgen.
Dat wou ik inderdaad vragen.
Ja, als je bijvoorbeeld op kamp gaat, is het misschien geen slecht idee om je bedden iets verder uit elkaar te zetten. Want ze hebben een test gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog in marinekazernes, waar dat die bacterie dus eigenlijk ook, in de oorlog kan het zijn dat je makkelijk wonden hebt, en als die bacterie dan... Dus die kwam daar ook voor. En ze hebben getest dat de bacterie minder snel verspreiden wanneer ze de stapelbedden iets verder van elkaar zetten.
Okay. Ja, ik wou zeggen, de hygiëne op een kamp is misschien beter dan in oorlogstijden, maar dat is misschien niet helemaal.
Ik vrees daar een beetje voor. Je hebt misschien iets minder open wondes, dat gemeen.
Dat hoop ik wel.
Ja.
Dus dat is nog een tip dat ik jullie wil meegeven.
Okay. En heb je ook cijfers over hoeveel besmettingen dat er zo gebeuren met zo'n bacterie?
Ja, het zijn enkele honderden per, ja, in België per jaar.
Okay.
En in Nederland ook. Ik had wel gelezen dat het gelijk in een opmars bezig was.
Ja?
Ondanks de toenemende hygiëne. Maar het is vooral door die overbevolking die een probleem begint te worden. En de, ja, in sommige wijken is de hygiëne ook al iets minder. Dus het is wel uitkijken naar de bacterie.
Buiten goede hygiëne en als bedden niet te dicht bij elkaar zitten, zijn er zo nog dingen dat je zo zeker kunt doen om die bacterie te vermijden? Like. Of bepaalde symptomen dat je voor moet uitkijken?
Ja, vooral als je pijn hebt en je huid begint ook rood te zien, dan kom je al in de latere stadia, dan is het echt belangrijk om direct naar het ziekenhuis te gaan.
Ja, oké.
Dus niet twijfelen als je denkt van dit is een vleesetende bacterie, dan moet je echt wel onmiddellijk naar het spoed. En,
Ik vind dat wel een goede. Als je twijfelt dat het een vleesetende bacterie is, ga het maar even gaan checken in het ziekenhuis.
Of misschien eerst bij de huisarts, want je kunt moeilijk direct naar het spoed als het dan iets anders blijkt te zijn. Dan,
zo echt waar.
Je kunt waarschijnlijk ook zo wat kijken van als je spierpijn hebt, eens nadenken van is het logisch dat ik hier vandaag spierpijn heb of komt echt uit niets of zo. Dus misschien dat je ook kunt doen.
Ja.
Ja, mooi.
Kleine tips.
Kleine tips die misschien wel kunnen helpen.
Ja.
Ik zou graag nog iets meer over de strategieën van die bacterie willen vertellen, omdat ik dat zelf heel interessant vind.
Ja.
De hechting aan gastheerweefsels is heel belangrijk voor die bacterie. Want vooral aan onze huid dan. Of als die binnen kan dringen, dat die daaraan kan blijven hangen. Daarvoor heeft die capsules en componenten in zijn celwand. Die bacterie kan ook ons immuunsysteem ontwijken. Verspreidt zich door middel van doorboring van weefsellagen. Dus die bacterie bezit over afbraak, eiwitten en toxines. En die toxines komen dan in de gastheercel terecht, waardoor dat er eigenlijk gaatjes in de gastheermembraan ontstaan, waardoor dat die begint te lekken en dus de voedingsstoffen voor de bacterie vrijkomen. De bacterie speelt ook in op ons immuunsysteem door onze immuuncellen te gaan targeten. De bacterie heeft bijvoorbeeld DNA's waarmee DNA kan afgebroken worden, die belangrijk kunnen zijn voor de herkenning van bacteriën. De bacterie gaat er ook voor zorgen dat zijn opname door immuuncellen voorkomen wordt.
En het zijn dan vooral die afbraakeiwitten en die toxines. En je zegt dat die celletjes dan, dat die ons cellen afbreken en het is dat je dan ziet als het vlees eten eigenlijk.
Ja. De bacterie bezit ook een soort onzichtbaarheidsmantel of een omhulsel van hyaluronzuur, waarmee dat de bacterie zich omgeeft en dus ook weer onzichtbaar blijft voor immuuncellen in onze bloedbaan. En die mantel kan ook helpen bij het vasthechten. Het is zelfs zo dat die bacterie doet aan het nabootsen van de gastheer, want de stoffen op dat kapsel in die mantel, die lijken op menselijke stoffen.
Oh.
Dus een menselijke cel of een immuuncel gaat die niet snel herkennen, omdat die denkt van, oké, het zijn gewoon menselijke stoffen dat hier zijn, maar eigenlijk is het menselijke stoffen waarin dat de bacterie zich verstopt. Maar wel aangemaakt door de bacterie. En dan is er nog, en dan ga ik over naar de derde stelling, die bacterie bezit ook over pili. Dat zijn kleine haartjes op het oppervlak dat de bacterie eigenlijk als handen gebruikt om zich vast te hechten aan oppervlakken of aan andere bacteriën. En in die pili zit een eiwit op het uiteinde, het FBAB-eiwit, dat ook gebruikt kan worden als superlijm. Dus dat is ontdekt door onderzoekers in Oxford University, 2012... Dat is eigenlijk een heel uniek eiwit, want dat eiwit, normaal gezien ziet een eiwit eruit als een soort bol van wol. Een kluwe van aminozuren die dan samen een bolletje vormen of een bepaalde structuur vormen. Maar die twee uiteindes van de wol, die hangen niet aan elkaar, normaal gezien. Maar dit eiwit is eigenlijk uniek, waarbij dat die uiteindes wel aan elkaar vormen. Dus dat is een circulair eiwit. Dat zorgt er wel voor dat de eiwit heel stabiel is, want het gaat minder snel kunnen ontvouwen.
Ja.
Het kan in extreme temperaturen stabiel blijven, ook in een hoge of een lage pH. En dat maakte het eiwit zo interessant. Ze hebben gezien dat die binding die gebruikt wordt om die twee uiteindes aan elkaar te knopen, dat die heel sterk is. En de onderzoekers hebben gezien dat als ze dat eiwit in twee splitsen, dat heet dan, de ene helft heet spycatcher en de andere helft heet spytag, dat ze dat als een soort lijm kunnen gebruiken. Dus als spycatcher aan één bepaalde stof gehangen wordt en spytag aan een andere stof, als die dan samenkomen, die twee stoffen, dan gaat die binding terug vormen, die supersterke binding van dat eiwit, van de bacterie. En dan gaan die twee stoffen dus aan elkaar kunnen hangen.
Ah, wauw. Je hebt twee potjes met lijm en op het ene doet het ene potje en het andere doet het andere.
Ja,
en
dat klopt.
Dan plak het aan elkaar.
Beetje like velcro.
Beetje velcro, maar dan smeerbaar.
Smeerbaar.
Dat is cool. Dat is cool, want dat betekent dat het alleen aan elkaar gaat plakken ook.
Ook waar.
Dat je er met je hand gewoon opkomt op een van die twee oppervlakken, dat dat niet echt gaat plakken.
Oeh,
dan.
Ja.
Dat is heel goed gezien en daar zat ook de leugen in de stelling. Ik had gezegd dat als je twee verschillende oppervlakken zou instrijken daarmee, dat die oppervlakken aan elkaar heel stevig zouden blijven hangen. Maar het is meer dat de eiwitten heel stevig aan elkaar gaan hangen. En dus loskomen van de oppervlakken. Ze hebben dat ook getest in het laboratorium. Met behulp van een atomische krachtmicroscoop hebben ze die twee helften uit elkaar proberen trekken. Maar het bleek dat de helften sneller loskwamen van de machine dan van elkaar.
Dat is een probleem dan.
Ja,
want je lijm plakt niet aan de dingen die je wilt samenhangen.
Ja.
Oké.
Okay. De lijm plakt enkel aan zichzelf.
Ja. Ja, dat zou je kunnen denken, maar er zijn wel toepassingen voor die lijm. Dus je kunt het bijvoorbeeld... je kunt die twee helften aan andere eiwitten hangen om bijvoorbeeld eiwit-eiwit interacties te gaan testen. Je kunt ook dat eiwit coaten op een bepaald oppervlak en gebruiken als een soort klein fabriekje. Ze willen bijvoorbeeld de fotosynthese op artificiële wijze laten doorgaan. Dus het kan allemaal heel efficiënt gebeuren dankzij dat het feit dat je maar een paar eiwitten gaat nodig hebben die heel stevig vasthangen aan elkaar. Die elkaar gaan vinden en waardoor dat de reactie heel snel kan doorgaan. Dus op die manier zijn ze op zoek naar een hernieuwbare groene energie om op artificiële wijze de fotosynthese te laten doorgaan. Het is belangrijk in processen dat eiwitten elkaar kunnen vinden. En dat is dikwijls ook een limiterende factor. Daarmee dat je dat op door een oppervlak te gaan coaten met een deel van de lijm en dan aan de andere eiwitten die nodig zijn voor de reactie, het andere deel van de lijm, dat ze elkaar snel gaan kunnen vinden en dat op die manier alles heel lokaal kan gebeuren.
En veel sneller.
En veel sneller en efficiënter kan gebeuren.
Okay.
Dus je produceert de eiwitten die je nodig hebt voor die fotosynthese of zo, dus daar komt dat dan.
Daar hangt je ook een van de helften aan van de lijm.
En in plaats van dat dat gewoon ergens rondzwemt in een oplossing waar het moeilijk is dat de eiwitten elkaar vinden, zorgt dat ze allemaal ergens aanplakken, waardoor ze makkelijker
elkaar
vinden. Oké, nu ben ik mee.
Maar ik zou zelfs nooit daaraan denken om zo'n toepassing
te... Het is minder zo dagelijks leven toepassing dan lijm, maar het is wel interessant voor mensen die met eiwitten werken.
Dus je ziet dat die vleesetende bacteriën ook nog nuttige toepassingen kan hebben.
Gelukkig, toch nog een voordeel ervan.
Een beetje scary, maar wel heel interessant.
Ja.
Dank u wel, Joren.
Graag gedaan.
Hopelijk blijven we deze Halloween allemaal gespaard van de vleesetende bacteriën. Dum, dum, dum.
Hopelijk zien we het alleen in horrorfilms.
Fan van de Microcast? Zoek ons dan zeker eens op Twitter, Facebook en Instagram. Voor meer weetjes en om nieuwe afleveringen zeker niet te missen. Tot dan!